Nou, ik vind hem stiekem lekker als hij heel, heel hard geshaked wordt.
That's what she said. Alright, Isaac drankkast nummer 9.
Min 2 is 7.
Hey, en wat heeft dat te maken met de aflevering van vandaag? Nou, eerst het vaste riedeltje. De man die op dit moment barren verstuurt naar de UK, waar onze hoofdgast vandaag ook uitkomt. Voor bartenders, door bartenders. Soms levert het een klein beetje koppijn op, maar het komt uiteindelijk altijd weer goed. De eigenaar, oprichter, bedenker, barman van Collins Bar Systems.
Man van de wereld.
Man van de wereld. De gouden lok. Fjallar Goud.
Zo is het.
Yeah!
En de man die de cocktailwereld in Nederland ooit heeft aangezet en daardoor de bijnaam heeft gekregen, denk ik tenminste, The Legend.
Ja, daar gaan vele verhalen waar die naam vandaan komt.
Laten we daar een thema-uitzending over maken. De man, oprichter, bedenker van Isaac Academy. 13.000 bartenders opgeleid ondertussen al. Misha Forstemans.
Nou, zo klinkt het wel alsof ik al 20 jaar bezig ben.
Ja, maar dat is toch ook zo?
Ja.
Ja, nou, daarom. En de man die vandaag hier achter de schuif staat, met een drankje in zijn hand, een klein bierverleden heeft en dat ook elke uitzending een klein beetje probeert te pushen, omdat het het enige is wat hij weet. Olaf Kluivers.
Yeah. Ja, we hebben ook een tap naast je neergezet. Ja,
precies. Ja, dat is wel goed inderdaad.
Lijkt op een alien.
Nou heren, welkom. Fjallar, doe rustig aan met het drankje. Oh. Hoe was je week? Bloed, zweet en tranen.
Met hobbels. Met hobbels, ja. Maar het was ook wel weer een... We hebben toch wel leuke dingen gedaan. Zeker maandag was het examen van WSET. En dat was leuk om te doen. En zeker, wij doen altijd 3 dagen. Normaal is die 2 dagen. En wij doen altijd in de derde dag doen wij ook cocktails en de toepassingen van de spirits. En wat we natuurlijk absoluut moeten toevoegen, vind ik, zeker in Nederland, wij doen altijd een hele module over jenever erin.
Ja.
Want dat hoort.
Dat hoort.
Ja.
Nou, fijn.
Verder was de week goed.
Ja, nou, top. Misha, hoe was jouw week?
Nou, het was een hele bijzondere week, want we hadden een verjaardag te vieren. En dat, oh, je wil ook weten wie?
Ja.
Ik denk, nou, dan ga je vragen.
Wie,
je kopt hem
wie
in.
Was er jarig?
Nou, James Bond was jarig.
Oh, okay.
Afgelopen week was het de week dat het, wat is het, 30 jaar geleden of zo, het eerste James Bond boek werd uitgebracht.
James
Casino.
Boek, ja.
Ja, we zijn al bezig even. Ja, en in al die jaren dat ik cocktail training geef of presentatie, is altijd shaken, not stirred. Hè? Dus ik dacht, ja, dan moeten we even bij stil blijven staan.
Absoluut. Nou, daar gaan we het veel over hebben. En daarom ook in de dilemma's. Een dry martini of een biertje?
Dry martini, tuurlijk.
Ja? Ja. Voor jou, Michel?
Wel. Dry martini, ja.
Ja, ja, ik eigenlijk ook dan... Wel?
Ja,
het ligt eraan
wel.
Welke gelegenheid. Soms pakt een biertje gewoon lekker weg. Maar...
Ja, maar neem jij lekker zo'n laf biertje?
Ja.
Dan doen de mannen even een dry martini.
Dat doen de mannen. Oké. Okay. Ja. Right.
In de mannigste glas van de wereld.
En dan, Fjallar, shaken of stirred?
Stirred. Tenzij...
Oh.
Ja, je James Bond bent natuurlijk.
Oké. En jij, Misha?
Nou, ik vind hem stiekem lekker als hij heel, heel hard geshaked wordt.
That's what she said. Oké. Fjallar, Misha, jullie zijn allebei niet de groot voorstanders van Nolo 0.0-achtige dingen.
Nee.
Maar zou je dan toch, denk er goed over na, in een James Bond film barman willen zijn en dan een 0.0 Vesper Martini maken?
Ja, ja, nee? Ik doe het.
Ja?
Geen probleem, maakt niet uit.
Nee? En jij, Misha?
Ja, 100%.
Ja? Alright.
En dan stiekem er toch wat in.
Ja, wel.
Ja, want er schijnt een legend te zijn die dat ooit geweigerd heeft. Maar daar komen we zo meteen op. Want eerst, nou ja, Fjallar, het drankje is inderdaad alweer bijna leeg.
Ja.
Wat drinken wij vandaag, Misha?
Nou, wij hebben de James Bond cocktail, de Shaken Not Stirred. En dat is de Vesper Martini. En de Vesper bestaat eigenlijk voor een groot gedeelte uit gin. In zijn boek omschreef hij ook Gordon's Gin, dus hij was echt een brand call. En dan een klein stukje vodka. En dan een klein beetje lillet erin. Dat was vroeger Quinoa Lillet, dat is niet meer te krijgen, maar Lillet Blanc kan je nog gebruiken. En die moet je dus inderdaad shaken en garneren met een citroenzest. En,
hij is erg lekker.
Ja, het is wel een knijter van een cocktail.
Maar hij is wel zacht.
Ja, hij drinkt, omdat hij ook heel koud is, dan drinkt hij goed weg. Maar ik wil hem eigenlijk even gelijk erbij pakken hoe James Bond hem bestelde. Dus in 1953, 13 april, kwam het eerste boek van James Bond uit, geschreven natuurlijk door Ian Fleming. En dat was Casino Royale. En in hoofdstuk 7, dan gaat hij naar de bar toe en dan bestelt hij een cocktail. En dan zegt hij letterlijk, in een diep champagne goblet, nou die hebben wij hier ook voor ons. 3 measures of Gordon's, 1 of vodka, 1/2 measure of Quinoa Lillet. Shake it well until it's ice cold. Then add a large slice of lemon peel. Nou, dat doet de bartender en dan complimenteert hij hem ook. En dan zegt hij, dit is echt lekker, maar hij zou toch nog beter zijn als je een grain-based vodka had genomen. Om even te laten zien dat hij natuurlijk
sophisticated
was. En hij zit daar later met Felix, dat is zijn evenknie bij de CIA, de Amerikanen. En dan vertelt hij dat dit zijn eigen recept is. En dat hij de drink gaat patenteren op het moment dat hij een goede naam heeft. En dan is het een hoofdstuk later, in hoofdstuk 8, dat ontmoet hij Vesper Lind, wat later een dubbelspion blijkt te zijn, maar daar wordt hij helemaal verliefd op. En hij vernoemt de cocktail naar haar. Dus de Vesper is vernoemd naar Vesper Lind. Fjall en ik, onze eerste consultieopdracht was eigenlijk het opzetten van een barretje in Amsterdam. En die hebben we ook Vesper genoemd. En na deze beroemde cocktail. Maar Vesper, en dat is ook wel leuk, dat is ook het avondgebed. En wij vonden het eigenlijk wel grappig dat je als het ware een Vesper neemt of naar Vesper gaat voor het avondgebed, oftewel de avondkroeg. Oh. En deze cocktail die we daar natuurlijk op de kaart hadden, die werd niet... Ja, hij werd wel heel veel besteld, maar niet iedereen vindt hem lekker, want hij is gewoon echt wel sterk.
Nou, het ding een beetje is, en dat is natuurlijk het gevaar van een hoop martinis. Martinis is in Nederland denk ik niet zo een heel erg bekend drankje. En als men
mensen
al
denken
aan,
vaak het merk, hè?
Ja, precies. Die denken dan aan de vermouth martini met de merknaam martini. Maar daar heeft het eigenlijk helemaal niks mee te maken. In zoverre dat er wel een klein beetje vermouth in zit. En hij zit in een vrouwelijk glas. Dus je denkt al heel snel dat een gemakkelijk toegankbaar drankje is. Maar ja, het is 3 measures of Gordon, 1/2 of vodka. Dat is knijter blijkbaar. Ja, ik zou graag het woord knijter ook vaker willen gebruiken. Maar dat is een hele hoop alcohol, ja. Dat is echt serieus veel alcohol. Dus een hele hoop mensen die bestelden. Daar hebben we uiteindelijk van de Vesper Martini hebben we daar een gin tonic van gemaakt. Dus het was een Vesper tonic.
Oké. Okay. Hey. Maar James Bond, bestelde die in de film een Vesper Martini?
Nee.
Noemde hij het zo? Hij noemde het anders.
Nee, ja, hij bestelde dus letterlijk de ingrediënten. Hij had er nog geen naam voor.
Ja.
Kijk, later is hij ook vodka martinis gaan bestellen. En gin, hij is van alles gaan bestellen. Daar kunnen we zo ook nog wel even over hebben. Maar nog even over Vesper. Want wat leuk was, wij hadden daar een expert die kwam daar regelmatig. En die kwam op een gegeven moment en die zei van... Ja, zegt hij, ik ken de actrice die Vesper Lind heeft gespeeld in de eerste Casino Royale. En dat is Ursula Andress. En zij speelde al eerder in een film. En Ian Fleming was zo onder de indruk van haar dat hij ook voor de eerste grote Bondfilm haar weer had gevraagd. En hij heeft een menu meegenomen van Vesper en die heeft hij door Ursula Andress laten tekenen. Dus je kan nu nog naar Vesper gaan, hebben we mooi ingelijst. Daar zie je dus de handtekening van een echte Bond girl op het Vesper menu. Dus
was deze gast Yvonnier? De man die
hij, hij vroeg ons in het Frans of we dat niet wouden bekendmaken.
Sean Connery van de lage landen.
Dit was eigenlijk niet Yvonnier, maar dit was eigenlijk Fred die dit heeft gedaan. Laten we Fred zeker niet vergeten.
Ik kreeg een appje laatst van een vriend. Wat is Fred een klootzak?
Wat?
Ja.
Ja, dat hij steeds niet komt vandaag.
Dat zou ik niet zomaar zeggen, want hij is well connected.
Oh, ja, dus dat hogere machten spelen hier.
Ja. Waar ik even op ging, zeg maar, je ziel verkopen om met een legend te beginnen. Misschien kun jij dat beter vertellen, Micha. Er schijnt dus een bartender te zijn die geweigerd heeft om in een Bondfilm die martini te maken.
Ja, kijk, er gaan natuurlijk heel veel verhalen rond deze cocktail. En ik ga jullie nog wel bestoken met een paar, hoor. Maar we hebben het de vorige keer al gehad over de diva van de cocktail scene. Dat is echt zo'n guru, Salvatore Calabrese. En je moet je voorstellen, die man die heeft al 10 cocktailboeken geschreven, maar allemaal over classic cocktails. Zo'n hele, ja, traditionele bartender, werkt in allemaal van die hele dure hotelbarren. De grootste en duurste collectie cognac heeft. Ja, in ieder geval een bijzondere man. Maar die heeft in al zijn boeken, schreef hij op dat deze cocktail absoluut niet geshaked mocht worden. Dus die moest gestirred, klassiek gestirred. Dus dat zijn echt een beetje kampen. En die Amerikanen die shaken veel en de Engelsen absoluut niet. Dus, en hij had dat in al zijn boek geschreven. En het verhaal gaat toen de film Casino Royale werd verfilmd weer opnieuw. Dat ze hem hadden benaderd om deze cocktail te maken. Daar zit nog een reden achter waar ik zo nog ook wat meer over ga vertellen. Maar hij heeft in het hotel gewerkt, in de hotelbar, waar vroeger Ian Fleming altijd kwam. En het idee is dat daar misschien wel de gedachte is ontstaan voor deze cocktail. Maar dus waren allemaal connecties, hebben hem gevraagd. En Urban Legend vertelt ons dat hij heeft geweigerd. Want hij moest natuurlijk de cocktail shaken in de film. En dat wou hij niet. Dus toen heeft hij voor bedankt voor de rol. En toen heeft een of andere onbekende bartender die cocktail gemaakt.
Ja, nou ja, wij zouden het dus alle drie wel doen.
Al moest ik het in de blender maken. I don't give a fuck.
Tuurlijk. Een fris die wodka, zou je dat ook met verven maken achter de bar? Of is dat je grens?
Als ik daardoor in de James Bond film kom?
Ja. Sure. Shaken or blended.
Ja. Ja, geen probleem.
Lekker, man.
Ja, man.
Micha, jij bent wel een filmman.
Ja.
Jij bent in heel veel feiten gedoken. Ik geef het stokje even over aan jou. Want wat is het eerste wat je... Over James Bond, voor de mensen die denken, waar gaat dit nog steeds over? Ja, James Bond inderdaad. Wat is het eerste?
Nou, en ik weet zeker dat Fjaller me gaat aanvullen hiermee, hoor. Maar de man drinkt enorm veel in al die films. En daar is ook heel veel research gedaan. Er zijn mensen op afgestudeerd. Noem maar op. Dus het is leuke materie om in te duiken. Maar ik ben even ingedoken waar die shaken not stirred vandaan kwam. Want... Het idee is van ja, die cocktail hoort geroerd. Het is een klassieke Engelse cocktail. Ian Fleming kwam altijd in de Duke's Bar rond de jaren voordat hij zijn eerste boek schreef. En bestelde daar verschillende cocktails. En het idee is dat daar ook Amerikanen kwamen die die cocktail allemaal geshaked vroegen. Nou, het is ook nog zo dat een jaar daarvoor er een cocktailboek kwam van Ted Sossier. Dat heet Bottoms Up. Daar hebben wij hier ook een kopie van liggen in de bibliotheek. En daar staat voor het eerst de vodka martini in. En dat was wel toen het cocktailboek. En dat was een soort nieuw iets. Dus het is helemaal niet raar om te denken dat zo'n Ian Fleming zo'n cocktailboek heeft geschreven. Of heeft gelezen. En daar die shaken not stirred uitkwam. Maar we hebben ook wel eens gehoord dat... Het idee achter dat die shaken werd besteld, dat kwam dat James Bond ooit als wees is opgepakt door de geheime dienst en hem opgeleid is. Maar dat hij eigenlijk van een arme kom af is en dat hij wel doet alsof hij man van de wereld is. Maar vooral in het begin, in dat eerste boek, bestelt hij die cocktail shaken not stirred. Terwijl dat is eigenlijk gewoon not done. Want klassiek, hij hoort gewoon, dus hij laat daar ook een beetje zien dat hij eigenlijk misschien wel het juist niet weet. Dat is ook een soort... uitleg om die shaken not stirred. Dus,
het boertje uit Twente.
Ja, daar viel hij net even door de mand, als het ware. En wat dan waar is...
Er is volgens mij ook, en misschien kan je me daarop corrigeren of aanvullen... is dat volgens mij is er een heel groot verschil tussen de boeken en later de film. Want in de boeken was hij eigenlijk meer een... Was hij ook niet altijd per se een goed iemand of een slecht iemand of een man van de wereld of zo. En in die films is hij uiteindelijk veel meer een... charmante persoon geworden die wel man van de wereld wist. En die wist alles inderdaad over... de Bollinger moet je dit jaar even in plaats van de andere. En allemaal dat soort zaken en zo. En dat kwam volgens mij in die boeken kwam dat niet zo heel erg naar voren, toch? Dat was meer in die film dat... charmante karakter eraan vast is gekoppeld.
Ja, het is net een beetje als met Star Wars. Die films zijn niet helemaal chronologisch. Dus de laatste Casino Royale, dat is eigenlijk het allereerste boek. En als je dan kijkt naar James Bond, dan gebruikt hij nog geen snufjes. Hij heeft nog niet die auto's waarvoor alles uitkomt. Op het moment dat hij dan ook in de film... hij heeft ook bijna geen wapens. Hij doet heel veel met grof geweld oplossen. Dan wordt hij ook op zijn vingers getikt. Maar ook als hij die cocktail bestelt in de film... Dan zegt hij shaken or stirred. En dan zegt hij iets van I don't give a fuck of zoiets. Ja, dus, en daarmee laat ze ook nog zien dat hij nog niet op dat niveau is van sophistication... die hij eigenlijk chronologisch later wel had.
Ja.
Nou ben ik wel, ik heb wat cijfertjes erbij genomen, zoals altijd. Maar wat wel mooi is, dat de James Bond, die wij voornamelijk kennen in de laatste films, dat daar gewoon 2 tot 3 keer meer in wordt gedronken door James Bond dan alle films daarvoor. En ze hebben zelfs de units uitgerekend. En ik geloof dat hij in die 1,5 uur film... dat hij bijna op 25 units naar binnen werkt.
Ja, continu lam gewoon.
Nou, wat een mooi citaat is voordat je die cijfers gaat doen. Hij zegt in Thunderball, zegt hij op een gegeven moment, zegt hij... I can't do my work on carrot juice. Life is too short. En die zou ik graag een t-shirt van willen hebben. Ja, dat vind ik een mooi tegeltje eigenlijk wel. Ja,
absoluut.
Ja,
hij heeft nog zo'n uitspraak. Dat zegt hij, als ik me echt moet concentreren, als het echt belangrijk is, dan neem ik maar 1 drankje voor de lunch. maar wel een hele stevige.
mij is altijd verteld dat hij hem shaken wilde, omdat het dan meer verwaterd was of zo. Of is dat weer iets wat gewoon...
Er zijn wel studies over wat shaken doet ten opzichte van stir. Maar meer verwatering is niet per se... Dat ligt er maar net aan hoe lang je shaket en hoe lang je stirt. Maar het is wel zo dat er onderzoeken zijn geweest welke gezonder is. En het schijnt dat bij shaken er meer vrije radicalen loskomen. Nou, ik weet het niet.
Heel radicaal dus.
Ja. Maar dat kan je echt opzoeken. Er zijn echt studies naar geweest.
Ik zoek het op.
Het enige is dat ik wel vaak merk is dat als je hem shake, dat hij gewoon wel vaak kouder is. En ik vind het wel heel lekker met deze cocktail. Nog even over die Vesper. Hij wordt eigenlijk maar 1 keer besteld. En dat is in Casino Royale, als je de boeken erop naslaat.
Aan de tafel toch? Dan zit ze te pokeren. Ja. Daar bestelt hij in.
Ja, en als je dat afzet tegen de vodka martinis, die bestelt hij 19 keer. Hij heeft 16 keer gin martinis. Maar hij heeft geloof ik iets van 25 keer gewoon scotch en soda besteld. Dus dat is veel meer aanwezig dan die ene shaken not stirred. Terwijl dat is de beroemde James Bond cocktail geworden. Ja. Nou, dronk hij echt allerlei soorten cocktails hoor. En Felle, jij had ook een lijstje geloof ik hè?
Nou ja, ik heb inderdaad een klein lijstje. Hij heeft bijvoorbeeld de Americano bestelt hij ook in Casino Royale. Maar ook in From Russia With Love en A Few To A Kill. Maar Negroni doet hij. Hij drinkt een Old Fashioned, Rum Collins. Sazerac vond ik een opvallende. Dat is toch wel een hele oude.
Ja, maar er zijn ze ook
klassieke.
In New Orleans, hè, daar hebben we het laatst over gehad. Dat is natuurlijk de home of the Sazerac. Daar hebben we ook een heel leuk verhaal over gehad. En hij is in New Orleans. En dan zegt die CIA-kerel weer, die zijn tegenspeler.
Felix.
Felix, dat dit de het drankje is van New Orleans. Dus dan drinkt hij inderdaad zo'n Sazerac.
Ja,
dus
cool.
Het is leuk, want die cocktail zit echt doorspekt door al die James Bond films. Maar wel met feitjes en leuke dingen.
Is het zo dat de cocktails die worden gedronken, heeft dat met een tijdsbeeld te maken van dat moment? Of een sponsoring? Of is dat gewoon puur toeval, locatie, wat jij zegt? Of,
Nou, het heeft wel met elkaar te maken, hoor. Maar in de boeken is nog niet zozeer sponsoring, maar in de films natuurlijk... Enorm.
Dat wordt nu steeds relevanter natuurlijk.
Maar wat in de boek staat is dan meer tijdsgeest... wat er dan misschien ook werd gedronken.
Ja. Maar ook heel erg locatie.
En de plek, ja. Want daar ook stingen. Mint Julep is die volgens mij ook inderdaad richting Kentucky en zo.
Kentucky Derby is
ja. Mojito. En een Black Velvet. Enig idee wat een Black Velvet nog is?
Dat is dat niet iets met Guinness en...
Guinness met champagne.
Ja! Oh.
De working class met de aristocrat. Die moeten we eigenlijk doen. Ja.
De mooiste vind ik toch wel ook wel dat hij op Cuba is. En dan komt Halle Berry zo uit die zee lopen.
Ja. En dan heb ik niet
ik zet het geluid uit.
En dan zegt hij zo, Mojito. En toen dacht ik, want ik heb altijd, ik heb ooit Spaans les gehad, dat de J een G is. Dus ik dacht, hey James, het is mojito. Die J, die spreekt als G uit. Maar het schijnt dus dat op Cuba dat juist wel weer als een soort H wordt uitgesproken. Dus James had toch weer gelijk.
Ah, Jezus. En die Hellberry, die eindigt ook...
Hellberry of...
Hellberry.
Op Cuba is het Hellberry.
Nou, als Als ik toch op vrouwennamen zeg maar door mag gaan.
Tuurlijk.
Want Bond is niet alleen maar beroemd natuurlijk voor de hoeveelheid drank die hij tot zich nam. En misschien wel in zoveel grote hoeveelheden dat hij denk ik zijn werk niet eens zou kunnen doen. Maar ook eigenlijk zeker in het verleden, en dat is door de jaren heen, wordt het natuurlijk steeds politiek correcter. Maar ik weet niet of de namen altijd even politiek correct waren, want... De Bond girls, wat je natuurlijk graag wil zijn. Maar die hadden wel, laat ik zo zeggen, merkwaardige namen. We beginnen zeg maar rustig aan.
Okay.
En dan worden er steeds heftiger.
Wat is de rustig aan naam?
De rustig aan is Honey Rider. Nou, dat valt nog Honey Rider, ja. Van mee. Dan een Aziatische dame, die heet Kissy Suzuki. Het begint al een beetje zo, oké. Dan hebben we ook in het rijtje hebben we Famke Janssen trouwens. Natuurlijk onze Nederlandse trots. De jenever onder de filmsterren. En
wat
die komt
met
ja, dat weet ik ook niet. die komt met Xenia Onotop. On top. Dat vond ik wel mooi. Dan gaan we naar... Octopussy, dus het wordt nu steeds... Oh ja. De verfijndheid zit er niet meer heel erg meer in. Pussy Galore.
Ik vind, maar dat is wel echt een topnaam, hoor.
Dat is wel een te gekke naam.
Als ik ooit een dochter krijg.
Holy shit. Je staat er... Maar eigenlijk wat ik eigenlijk de mooiste vind is Holly Goodhead. Holy Goodhead. Nou ja, weet je, als je... We zitten nu natuurlijk in een tijdperk dat alles moet politiek correct. En je kan niks meer zeggen als je tegenwoordig bruine bonen niet lekker vindt. Of vind je Mexico niet meer tof. Het gaat echt nergens, helemaal nergens meer over. Maar Holly Goodhead, ik hoop dat er meer James Bond girls gaan komen de aankomende jaren. Met dit soort namen, want dit vind ik toch wel helemaal
dat vind ik echt wel. Wat denken we? Denken we dat in de nieuwe film dat daar weer dit soort namen... Of wordt het allemaal zo van strong girl of zo?
Ja, ik weet niet.
Nee, het wordt girl power. En die is dan ook, denk ik, ook niet per se meer hetero. Wat zeg je?
Misschien sterker dan Bond. Dat er een Bond girl komt die eigenlijk...
Ja, of een vrouwelijke Bond. Iets,
dat is ook wel. Ja.
Maar James Bond wordt vaak gebruikt, vooral in die Sean Connery-periode.
Ja.
Ja, die gaf daarom wel zijn vrouw een klapje.
Zo, die kreeg een klapje, jongen.
Ja.
Ja, dat was een mooie tijd, hoor. Hoppa!
Ja,
dus,
toen kon het nog.
Ja, toen kon het nog gewoon.
Ja, de corrigerende tik noemen ze dat.
Ja, tenminste in het openbaar dan, hè?
Ja, maar dat deed ook gewoon het restaurant.
Ja,
jij zei net, Fjalle, dat James Bond vaak dronken was. Maar dat is helemaal niet zo. In de films is hij maar één keer echt dronken geweest. Hij heeft het wel een paar keer gespeeld. Mm. Maar had hij soort pilletje of zo. Maar hij is één keer echt dronken geweest. Dat was in Quantum of Solace. Een van de, nou ja, niet zo lang geleden nog. Daar had hij 6 Vespers had hij achter elkaar gedronken. En toen, en toen werd hij ook een beetje emo. Dat was wel mooi. Maar wij hebben er net eentje op.
Zit er nog meer in die...
We moeten nog.
We moeten pitcher. Ja. Zo meteen alles over het duurste biertje ter wereld, want dat is ook iets wat eraan zit te komen.
Ik heb wel een vraag. Mag het of niet?
Nee, absoluut. Nee, want juist laten we nog iets meer de diepte ingaan wat betreft de drank.
Nou, wat veel mensen niet weten is dat Fjalla is natuurlijk wel bekend van de cocktails en vooral dat hij ze heel snel opdrinkt. Maar hij heeft een...
Net James Bond eigenlijk. Ja.
Alleen...
De Bond van de lage landen.
Ja. Ja. Maak het soms
gold finger goud. Maar anyway.
Goudvinger.
Dat is ook een goeie, hoor. Goddamn.
Ja. Jij bent natuurlijk ook een champagne-liefhebber.
Mm.
Ik bedoel, jij drinkt graag een flesje champagne. Bestelt het ook nog wel eens regelmatig her en der, waar ik het altijd vaak te duur vind. Maar ja, ik ben dan ook een gewone jongen.
Ja.
Maar wat is eigenlijk de James Bond champagne? Want hij bestelt veel champagnes.
Ja, volgens mij is het Bollinger.
Ja, hè? Ja, dat
Bollinger.
Is zo.
Bollinger.
Daar is hij een beetje bekend mee geworden, voornamelijk in de film. Maar in de boeken is het Tettinger.
Oh, ja. Tettinger.
Dat
ja.
dacht ik eigenlijk ook.
Ja. Nou, maar dus hij zegt niet Tettinger. Tettinger. Tettinger.
Tettinger.
En hij bestelt natuurlijk ook vaak een Dom Perignon, maar dan wel uit 46. Dat ja. is echt zijn signature.
Dit heb ik niet geresearched, dus ja.
Nee, maar hij heeft ook een Cruc en een Pommery en hij heeft alles wel besteld. Maar hij heeft ook wel eens een Château Mouton Rothschild uit 34. Dat is ook zijn favoriete wijntje.
Ja, ik vind het zelf de 35.
Ja.
Dat is meer. Net even.
Dat maakt jou net even anders erin. Ja. Dus,
dat is lekker gewoon gebleven.
Ja. Ach ja. Maar dat is dus het is ook wel een vervent champagne drinker. Fris inderdaad. Ja, alles. Hij dronk allerlei soorten cocktails. Dus. Maar het is wel grappig dat juist in de tijd dat iedereen minder gaat drinken, dat James Bond juist meer gaat drinken in zijn films. Ik vond het wel mooi.
Ja.
Maar er wordt dan ook wel grofweg voor betaald door bepaalde merken.
Ja, er wordt echt die hard
heel veel voor betaald. En wat we ook voordat we naar het bier
die hard is een andere acteur.
Oh, oké. Okay, ja.
Dat is Bruce.
Oh. Nou, wat ik ook wel een mooi ding vind, wat we zeker ook te danken hebben aan de James Bond films is eigenlijk als je tegenwoordig op een of andere manier ook een soort van slapstick-achtige heel erg erbovenop wil leggen dat je een bad guy bent, dan portretteer je jezelf natuurlijk altijd met zo'n poes die je dan zo op je schoot hebt en die dan aait. Op een gegeven moment heeft hij een soort vijand die heet
Strok
Spectre.
My pussy?
Ja, dit is niet zeg maar in de James Bond Girls regio, maar ik weet niet welke film het is, maar dan heeft hij Spectre en die heeft zo'n witte grote poes die ligt op zijn schoot en die gaat hij altijd zo een beetje zo aaien. En die komt later ook in Inspector Gadget. Die heeft de bad guy heeft ook zo'n zo'n poes. En volgens mij later ook nog bij
met die Engelse
Austin Powers en zo en Gold.
Ja, Austin Powers is
dat. Ja, toch? Die doet dat. Doctor,
ook Dr. Evil.
Dr. Evil, ja. En die heeft ook zo'n poes die dan...
ja. Sharks. Ja. Freaking lasers.
Dat komt uit James Bond. Dus,
nou, dat is mooi. Is de Vesper Martini een cocktail die iedereen of elke man zou moeten kunnen maken?
Ja, absoluut.
Slash drinken.
Als je de Vesper niet hebt gemaakt, Dan heb je niet geleefd, zeg ik altijd.
Altijd, ja.
Altijd. Als mensen wat vragen aan mij, zeg ik altijd dit.
Ja, ja het is wel... als je nu kijkt naar James Bond films, dan staat natuurlijk bold van de product placements. Ja. Hè? Ik bedoel, of nou, de horloges, de telefoontjes, de dranken zijn. Het maakt niet uit, de auto's. Het gaat zoveel geld. Die film brengt zijn geld al op, alleen al aan reclameinkomsten. Ja. Maar dat is niet iets van de laatste tijd. Want wij hebben hier ook nog een mooie foto hangen op de academie, waar je Sean Connery ziet. En dat was volgens mij een van de eerste keren, met een fles Smirnoff Black, volgens mij zelfs, dat hij zichzelf gewoon even een wodkaatje inschenkt. Ja, dat zijn natuurlijk wel gouden foto's.
Het is bizar, want ik zag toevallig toen ik op internet aan het opzoeken was, dat eigenlijk die laatste film Skyfall...
Zoek je alles op internet? Wij weten dit gewoon.
Oh, ja. We hebben
Wikipedia.
Nog encyclopedieën hebben wij nog. Ja, een hele grote kast.
Dat die film Skyfall voor 75% gewoon betaald is door sponsorinkomsten.
Ja.
Van BMW, van Heineken, van inderdaad
Nokia heeft veel gedaan.
Omega-horloges. Dat is echt sick. Dus...
Ja, Heineken ook voornamelijk. Hè?
Ja.
Als je eens oplet hoe vaak die gewoon een flesje bier pakt. Of dat hij ergens tegen weer een vrachtwagen aanrijdt, waar al die fuste Heineken er dan afrollen. Ja. En het gaat maar door.
Ja, daarover. Want het is eigenlijk, denk ik, het duurste biertje ever. Want in de film Skyfall drinkt hij dus een Heineken.
Ja.
Dat heeft 60 miljoen gekost. Heineken, om te zorgen dat hij überhaupt dat beetpakte en dat bestelde. Dat is natuurlijk een bizar getal. En ik was heel benieuwd van, joh, wat staat er dan tegenover? Weet je, als je 60 miljoen voor een biertje betaalt. En het blijkt dus dat 40% van de James Bond-kijkers, nou, dat zijn natuurlijk miljoenen mensen over heel de wereld, die hebben een extra likability ontwikkeld voor het merk Heineken.
Ja.
Ik heb geen idee wat dit betekent.
Ja.
Maar ik kan me wel voorstellen dus dat als 40%... Hoeveel mensen zouden naar James Bond kijken? Zijn dat er 100 miljoen? Zijn dat er meer?
Ja, ik weet niet. En dan talloze jaren, weet je. Dat gaat maar door.
Nou ja,
dat is de langslopende film, serie, soort van serie.
Nou ja, stel dat er hier door een miljard mensen Heineken in één keer
komt. Zo'n
zo. Ja. Nee, maar dat is toch lijp? Dat vind ik echt lijp.
Maar denk je dat het waard is? Laat zo zeggen.
Ja, nou ja, dat is inderdaad de vraag.
Ik denk het wel, hoor. Als je ziet dat bijvoorbeeld ze dan Heineken ook op hun packaging en zo dat mogen gaan gebruiken en de acties eromheen en reclames met Heineken met
maar dat
met
is natuurlijk hetzelfde, de man in de midlife crisis die James Bond kijkt en denkt, ik ga zo'n dikke BMW...
Ja, maar wat je natuurlijk wil...
Want ik wil hem zijn of zoiets.
Ja, maar dat is het. Je wil James Bond zijn en alle vrouwen willen bij James Bond in de buurt zijn. Dus dat is natuurlijk wel... Ja, tuurlijk wil je
maar
dat.
Maar daarom gebruik ik ook Axe Deo.
Ja, dat scheelt.
Dan moet je en een biertje in je hand en een Omega horloge, dan kom je steeds dichterbij.
Heel erg laten zien. Maar nou is er iets wat toch wel... bizar is. Hè? Jullie zijn heel erg gecharmeerd van de oude James Bond, die nou ja, toch wel wat sophisticated is, een mooi drankje bestelt. En dan schijnt hij dus in die nieuwste film No Time to Die een Heineken 0.0 te bestellen.
Wat?
Met de tekst erbij.
Wat?
Want ik moet nog werken.
Nou, oké, dus ik had net die scene over die carrot juice, hè? Want life's too short.
Ja.
Want hij zegt, I can't do my work on carrot juice. Dat zegt hij letterlijk. Ja, dit is natuurlijk... Maar goed, dat hadden we net al een beetje over. De politieke correctheid en de wereld is aan het veranderen. En dus moet je dus blijkbaar ook... dit soort dingen moet je ook veranderen in je film.
Ja, en hij wordt dus dan de 0.07.
Het wordt echt slechter met een minuutje.
Nee, maar dus...
Zullen we het nog even over die Lala, over die, die we vorige keer hadden?
Pinocchio Lala. Nee, maar dat is toch...
Lala.
Ja, ik vind het...
kom op, zeg.
Heel bizar. Overigens drinkt hij ook nog steeds een Vesper Martini in die film.
Gelukkig.
Maar hij bestelt... Dus dat zal een commerciële inslag zijn. Want hij is dan helemaal, zoals ze het hier in de persbericht noemen... James Bond is woke and healthy.
Oh,
ja, dit is het dan. We kunnen stoppen met die podcast. We zijn klaar.
Dit is het einde.
Ja. Het zegt als James Bond overstag en woke wordt, dan...
woke vooral.
Ja, woke. Ja. Nou, wat ik een hele coole scène vind in wat met drank en James Bond te maken heeft... Hij is op een gegeven moment, dat is in zijn laatste film, dan wordt op een gegeven moment zit hij op een onbewoond eiland en niemand weet wie die is. En dan wordt hij ook, ligt hij in zijn bed, ook met een Heineken biertje. En dan gaat hij s'avonds naar de kroeg op zo'n strandbarretje. En er zitten allemaal locals en die doen een spelletje.
Met een schorpioen?
Ja, dan moet hij een shot nemen of een whiskietje, terwijl er een schorpioen op zijn hand zit. En dat komt dus echt een centimeter van zijn oog vandaan. En dan moet hij dat drankje drinken. Ja, dat vond ik wel. Ik denk dat is wel eentje die zijn mensen gaan nadoen.
Kom, die doen we volgende week.
Schorpioenen.
Ja. Nee, maar dat komt ergens vandaan dat het al gedaan werd. Of het is daarna, mensen zijn het gaan doen. Dat weet ik 100% zeker. Maar dat is wel een mooie scène. En dan in de volgende scene, dan wordt hij eigenlijk... Dan is iedereen weg uit die bar en dan wordt hij een beetje wakker. Dan heeft hij op die bar geslapen. En dan legt hij, weet ik veel, $100 neer. En dan pakt hij nog een fles McKellen mee. En dan gaat hij terug naar zijn hut.
Nice.
Ja, dan tikken die units wel aan.
Wat trouwens misschien nog een... Want dat is namelijk hetgene wat... ook al hebben we heel lang eigenlijk de Vesper Bar gehad. En hebben al deze verhalen gelezen en over gesproken en alles. Het enige wat ik nog nooit heb gedaan, en dat vind ik wel jammer, is een daadwerkelijke echte Vesper gedronken. En dat komt door voornamelijk één product, en dat is Quina Lillet. En Quina Lillet, dat bestaat niet meer, dat wordt niet meer gemaakt. Er is nu wel een Lillet Blanc, dat is een soort... Het lijkt... eigenlijk is het niet het product van vroeger, omdat Quina, dat komt van de bitterheid, van de quinabark. En dus als je een Vesper wil maken, dan doe je eigenlijk Lillet Blanc. En dan doe je ook iets van bitters in, of iets van genitaan, of zoiets erin dat je die bitterheid hebt. En we hebben ooit eens een keertje in een soort van vintage veiling konden we twee flessen kopen. Eentje met een heel mooi etiket en eentje die was een beetje leeg. Dat hadden we eigenlijk moeten doen. Maar dat was toen, weet ik veel, iets van $3000 of zo, iets
voor een versterkte wijn. En toen dachten we, ja, weet je, daar haal je de dop van af. En dan daarna moet je het echt meteen opzuipen. En, maar het lijkt me leuk. Stel nou, er is iemand die dit luistert en die heeft nog een fles Kinalile. Kom hem doen. Wij maken er dan een hele reportage van. En
dan moet je ook eigenlijk de Gordons uit die tijd hebben.
Ja, ook Gordons. Ja, die hoger alcoholpercentage. Ja.
En werd ook wel anders gemaakt dan vandaag de dag.
Ja, ja.
En nou ja, we hadden het net over dat de wodka die werd gebruikt, toen hij bestelde, dat was blijkbaar dus geen grain-based wodka. Want hij zei, ja, het zou
dus waarschijnlijk
zijn.
Aardappels dan, denk ik.
Ja, of ja, je kan, ja, alles waar je wodka van kan maken.
Ja, 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 ja.
Maar het is een, nou ja, dat zou toch een ander soort cocktail zijn dan.
Die zou ik nog wel, dus is eigenlijk een soort oproep is het.
Maar jij liet net vallen dat iemand die flessen tevoorschijn toverde op Instagram, of?
Ja, er is natuurlijk, we hadden het net ook al even over de maestro. Wat over, hij is Italiaans, hè, dus hij noemt zichzelf voornamelijk de maestro. Maar goed, maakt niet uit. Maar die heeft hij heeft een leuk keldertje. En in die kelder, daar staan... daar staan maar daar staan...
In Ruinerwold ook.
Ja, hij had daar... toevallig zag ik dat vandaag op Facebook voorbij komen, dat hij daar even 5 flessen originele Kinalile tevoorschijn haalde, maar ook een ouderwetse Campari volgens mij.
Hoe gaat hij dat doen? Want hij wil niet shaken.
Ja, ja daar ga je dus al. Ja,
wil jij een oproep doen in
Italiaans? In Italiaans. Calabrese, maar pronto. Pronto. Ja, dit verstaat hij wel.
Ja. Ja. Nee, top man, dankjewel. Ja,
ik krijg waarschijnlijk hele boze brieven nu. Maar...
Dit vind jij de echte James Bond?
Ja, ik ben toch wel Sean Connery. Ja. Nou, alleen al door de stem gewoon.
Maar wat vind je eigenlijk van Daniel Craig? Want er was toen best wel veel commentaar op. Mensen begrepen ook niet dat hij... Dat was toen echt zo'n bonk met spieren.
Ja, mooi.
Rooierig ook, toch? Dat was er ook een beetje rood haar, rossig.
Ja, hele blauwe ogen hoor ik altijd van die vrouwen.
Ja.
Maar die is toch wel... maar hij is te lang zit onder James Bond. Hij heeft de meeste films gemaakt. Dus hij is nu wel echt een soort...
Ja? Meer dan Sean?
Sean?
Ja. En na Sean had je natuurlijk...
Sean het schaap. Ja, sorry, ik heb kinderen.
Geen drankjes meer voor goud.
Je vroos.
Maar hoe heette die na Sean Connery ook weer kwam? Jij hebt een paar, maar die ook best wel lang is geweest.
Oh,
Roger Moore.
Roger Moore. Daar ben ik een beetje mee opgegroeid.
Roger Moore, dus die deed daarvoor The Saint.
Maar dat was ook zo'n aristocraat.
Ja. Nu zijn we heel oud, trouwens, voor onze luisteraars. Hey, maar daar is hij...
Van GoldenEye, eigenlijk. Ook alweer.
Want je hebt ook nog Timothy Dalton, had je.
Ja, die heeft er eentje gedaan, toch?
Ja, die heeft voor mij maar één gedaan.
En was ook, Pierce Brosnan.
Pierce, ja. Die heeft GoldenEye. Pierce.
Pierce Nosman.
Ja.
Maar die heeft toch geen naam, twee gedaan.
Maar die heeft met Famke Janssen. Heeft die,
Wie? Pierce?
Pierce. On the top.
Wat vond je ervan?
Van Famke Jan of Pierce? Pierce. Ja. Nee.
Ja, ik vond hem toen, toen was ik wat jeugdiger, wel heel vet. En ik zag later een oude film met hem. En toen... Ja, ik weet niet.
Ja, maar hij heeft wel een beetje... Hij heeft wel echt die James Bond look of zo.
Engelse look.
Ja, dat wel. Een beetje dat dus dat heeft Daniel Craig helemaal niet. Kort haar is meer zo'n marinierstype of zo.
Ja. Heb je ook niet dat als je dan zo'n acteur later in een andere film ziet... dat je elk moment hoopt dat hij een of andere balpen uit zijn zak pakt... en iemand neerknapt met zo'n ding
klik.
Zo, toch?
Ja. Ja, wat wel leuk is...
je effect.
Dat je in die oude film zie je allemaal dingen. Dan zie je een tv'tje in een auto. Nou, dat weet ik nog. Dat ik denk, een tv in een auto, dat kan helemaal niet. Weet je wel. Ja, dus,
nu heb je het.
Dus dat is wel alles wat je nu ziet. Ja, alles wat je nu ziet in een film. Dan weet je gewoon dat het over 5 tot 10 jaar dat het gewoon gaat bestaan. Weet je? Dat is allemaal wel gebaseerd op dingen die kunnen.
Het is wel voor me de oude DB7. En ik weet niet in welke film die kwam. Maar die zijn ze nu helemaal weer aan het maken met... mitrieurs uit de koplampen en een rook en een olie slip en weet ik veel wat.
Maar als woke James Bond, dan wordt toch wel elektrisch of niet?
Ja, waarschijnlijk elektrisch.
Met strooid bloemzaadjes.
Dus je aankomt scheuren.
Dat je niks hoort gewoon.
In het roze.
Oh, man.
Jezus.
Ja.
Wat
de hel. Ja, het is wat
je mag niet meer man zijn tegenwoordig. Godverdomme.
Ja, jij wel. Jij wel. Thank you. Ja, nou ja, ik heb één frustie. Heb jij ook een frustie?
Sort of. Een happy, zei jij net.
Ja, ik heb, doe eerst even een frustie.
Ja, en dan eindigen we happy.
Wat
ja.
vond je van je jingle eigenlijk?
Ja, die was eigenlijk goed. Maar wie maakt die dingen?
Ja, ik weet het niet. Ja.
Paddy Badpak.
Ja, die maakt het, ja. Ja.
Nou ja, het is een voortborduring op mijn vorige frustie. Daar ben ik nog gefrustreerder over geworden.
Welke van de zes?
Ja, dat was die Bartesian. Dat was die Senseo-machine. Ik kreeg dus een berichtje binnen, want ik volg dat soort dingetjes dan. En daarin bleek dat ze, en dan moet ik even goed kijken, dat ze 20 miljoen hadden opgehaald om dit verder uit te rollen.
Oh.
Nou. Oké, dat zijn mensen die hebben geen verstand, maar oké, blijkbaar wel veel geld. Maar waar ik echt een beetje, daar was ik een beetje verdrietig over. Dat Mila Kunis, ongeveer de meest sexy vrouw ter wereld, die heeft zich aan het merk verbonden. Dus zij kan je nu gewoon met zo'n Bartesian zien. Dus dan hebben ze en 20 miljoen en Mila Kunis.
Ja.
Ja,
nou. Het is de convenience of zo die dan...
Convenience, maar ass.
Ik sta helemaal aan jouw kant, maar ik probeer te begrijpen waarom zoiets dan... Het is dan toch commercieel, moet dit in huis komen of zo, of iets?
Ja, het enige wat ik misschien kan bedenken, dat het in ieder geval beter is dan een hard seltzer. Maar een heel ander verhaal over convenience gesproken.
Wat vind jij ervan, Fjaller? Want ik zie je met je hoofd schudden, maar je mond blijft dicht.
Ja, weet je, het is... Nee, ja, gewoon al die producten die op de markt komen, die helemaal niks met kwaliteit, maar hebben maar gewoon alleen maar een soort commercieel belang hebben en gewoon, weet je, het is troep in en troep uit. Ik heb er gewoon een teringhekel aan.
Maar als advocaat van de duivel dan, want toen de Senseo kwam, daarvoor dronk iedereen gewoon een bakkie pleu.
Ja.
Dus gewoon zwart, geen crème laagje en weet ik wat allemaal. Dat is wel door die Senseo een klein beetje aangezet dat mensen in één keer snapt, oh, crème laag is dus blijkbaar... iets, en als ik daar warm geklopte melk bij doe, dan heb ik ook iets. Zou het niet een soort van start-up kunnen zijn voor een nog...
Ben jij nou Senseo aan het verdedigen?
Ja.
In de hoek.
Ik heb een webshop waar deze te koop is trouwens. Nee, maar zou het een soort step-up kunnen zijn naar een soort bredere acceptatie voor...
Maar het komt allemaal een beetje in zo'n hoek te zitten van, weet je wel, gemak dient de mens... En we kunnen er toch geld mee verdienen. En mensen vragen er toch om. En het verkoopt toch. En dat zijn allemaal van die argumenten dat ik denk van... Ja, weet je, flikker op gewoon. Ga gewoon... Ik wil gewoon kwaliteit hebben. Daar draait het mij om. En als al die middelmatige... Ik vind al een middelmatige troep. Optieven. Gewoon optieven. Zo.
Bedankt.
Zo.
Ja. Fjallars frustie.
Ja. Maar,
happy.
Ja. Nou, weet je, ik zat inderdaad wel een beetje te denken, al dat gefrustreerde, dat is helemaal niet nodig in deze tijd. Ja, inderdaad, dat is gefrustrerende. Daarom. Dus ik dacht, ik moet het een beetje omdraaien. Dus misschien moet mijn hele categorie wel omgedraaid worden, of ik draai hem gewoon elke keer om. Maar het ding is eigenlijk, wat ik wil zeggen, is dat... Stilte. Wat misschien wel een positief iets is aan het hele corona gebeuren, is het besef hoe belangrijk die horeca eigenlijk is voor Nederland. Oh. We hadden het er vanmiddag ook eventjes over en dat bracht me wel even op een spoor dat ik dacht van ja, dat vind ik namelijk ook heel erg. Omdat het een maatschappelijk heel grote rol speelt eigenlijk in de maatschappij. En dat vind ik er eigenlijk een heel goed iets aan. En wat je nu merkt, het is vaak een beetje zo'n... als het er altijd is, dan merk je het misschien niet. Weet je wel, de bass player in een bandje, die merk je misschien totdat hij wegvalt. En dan mis je hem heel erg. En dat gebeurt hier eigenlijk ook wel een beetje. Dat die horeca is gewoon echt... laat ik het zo zeggen, het is een beetje alsof... Het is de versnellingsbak zonder olie. Zo moet je het een beetje zien. En uiteindelijk draait alles kapot zonder die horeca. Zonder olie draait uiteindelijk niks meer.
We hebben zes tegeltjes erbij,
jongen. Nee, maar het is natuurlijk zo dat er in die horeca... er is zo'n woord als escapisme, wordt het tegenwoordig genoemd. Maar dat is een mooi woord.
Dronken worden?
Maar ook dronken worden, buiten het lijntje... ook een hele merkwaardige is waar mensen ook al hebben, die hebben het over offline interactie. Wat ik al, dat is volgens mij gewoon menselijke interactie.
Weet je wat ik echt een kutwoord vind?
Zeg maar.
Huidhonger.
Huidhonger?
Ja, dat je wil knuffelen.
Ja, dat je elkaar wil knuffelen.
Ja, ja. Die had ik nog niet gehoord, maar nee, daar heb ik nu heel veel...
De bubbel waar ik in zit, ja, 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 uit, ja, kan ik je vertellen.
Nee, maar goed, in de horeca, weet je wel, daar worden mensen verliefd. Er worden frustraties worden daar uitgesproken.
Bar mitzvahs, begrafenissen.
Ook dat, even niet over werk praten of juist de deal maken over het werk, weet je wel. Dus die horeca is gewoon een heel belangrijk onderdeel als een soort social lubricant. Zo zou ik het willen verwoorden. Je merkt ook nu, omdat het dicht is, dat er is heel veel eenzaamheid, er is depressie. De coaches en de psychologen die lopen helemaal overvol met allerlei mensen die van allerlei klachten hebben. En zeker als je bijvoorbeeld geen partner hebt, hè, dus als je geen partner hebt,
het gaat
je
steeds meer.
Ja.
Zichzelf herkennen dan.
Nee, maar stel je hebt geen partner en je mag niet meer op je werk. Dan zit je dus gewoon de hele dag alleen maar binnen in je kleine kamertje. Je zielig te voelen aan tering.
Oh, er zitten gewoon mensen te luisteren die dit herkennen.
Ja. Nou, maar weet je wat wel is? Wij hebben vaak in trainingen en dan vragen we wat de rol is van een bartender. Hè? Want een bartender denkt vaak dat hij er alleen maar is om een biertje te tappen. En dat is natuurlijk niet zo. Je hebt heel veel verantwoordelijkheden en je hebt heel veel verschillende petten op. Dus soms moet je iemand zijn beste vriend zijn. Soms ben je een soort halve psycholoog. Soms ben je een luisterend oor. En soms ben je moet je ertussen stappen, ben je een beetje de politieagent. Soms ben je een klankbord. Je hebt al die functies heb je als bartender. En dat valt nu weg bij mensen. En mensen merken dat in één keer van, hey, dat luisterende oor is weg, et cetera, et cetera. Ja. En zelfs mijn beste vriend die zei van, nou, ik merk nu pas hoe belangrijk die horeca voor jullie is. Weet je, dus ik denk, ja, er is wel heel veel aandacht voor horeca.
En ook maatschappelijk is het natuurlijk echt wel een heel ding. Maar ook zelfs economisch is het een belangrijk onderdeel. Ook al is het maar een relatief weinig percentage van de economische groei die we in Nederland hebben. Dus volgens mij maakt 2% uit van de economie. Dus 15%, of 15 miljard of zoiets is het. Het enige is wel zo dat er een hele hoop winkels en steden die de reden waarom ze een succes zijn, is ook door die horeca. Als die horeca er niet is, gaat men ook niet zo gemakkelijk naar een stad toe, wil men niet zo heel erg winkelen. Dus het is een belangrijk onderdeel die heel veel andere industrieën die veel meer geld in het laadje brengen. Maar die helpt ze wel allemaal, weet je. Dus ook op economisch gebied is horeca heeft het gewoon een hele belangrijke rol.
Nou ja, daarop inhakend, wij hebben een paar jaar geleden voor de Bijenkorf een consultieopdracht gedaan, waar ze bij de herenafdeling een cocktailbar bouwden. En dat was puur omdat ze noemen dat volgens mij de dwelling time of zoiets, die omhoog te brengen. Want ze weten gewoon als mensen langer blijven op de vloer, dat ze meer kopen. Dus een idee was van, nou weet je wat, zet die mannen lekker aan de bar, dan kunnen die vrouwen, die gaan de kleren uit, want dat hebben ze allemaal onderzoeken naar gedaan, die kopen die kleren van die mannen. Dus als die mannen daar lekker zitten, die vrouwen die blijven shoppen. En doordat ze dan gewoon een half uur langer blijven, spenderen ze meer. Dus horeca misschien niet direct, hè, dat is jouw punt ook, niet direct de mega omzet, maar wel de
maar indirect is het zo belangrijk. Ja. En dat zie je nu eigenlijk overal eigenlijk wel, dat die horeca die creëert een soort sociale cohesie in Nederland en over de hele wereld eigenlijk. En die is eigenlijk heel erg belangrijk. En ik denk dat ze die cohesie heel erg onderschatten. Dus als econoom zou je misschien zeggen, nou ja, weet je, die horeca die levert maar zoveel op in cijfers. Dus weet je wel, als die helemaal weg is, lekker belangrijk. Maar de rol die de horeca speelt is dus veel belangrijker dan alleen maar dat gedeelte van die economie. En dat vind ik om te zeggen waarom mijn punt dus tegenwoordig juist positief is.
Sluit hem af, inderdaad.
Nou ja, dat we dat besef met z'n allen steeds meer hebben, dat die horeca dus zo erg belangrijk is voor ons allen, en dat we er allemaal heel erg naar hunkeren, dat vind ik een positief iets. En nou, dat heeft corona dan weer veroorzaakt.
Fjallars, happiness.
Ja, mijn happiness.
Kijkend naar volgende week. Kijk jou even aan, Misha. Is er weer een gast? Want dit was natuurlijk weer...
Ja.
Maar een lege microfoon is toch... Voelt raar.
Ja, volgende week nog niet. Misschien, daar zijn we mee bezig. Okay. Maar de week daarna hebben we...
Fred?
Misschien, dat is altijd een vraagteken. Ja. Maar nee, we hebben Don Papa zelf, oftewel Henk Hetzel.
Henk Hetzel.
En Henk is natuurlijk het gezicht van Don Papa Rum. Maar buiten dat ook een hele goede chef. Ik denk dat het een hele interessante podcastje kan worden over smaken en bites en noem maar op. Dus daar kijk ik in ieder geval naar uit. Maar dat is over 2 weken. Okay. En dan volgende week moeten we nog even kijken. Maar we verzinnen wel weer wat.
Nou, tot volgende week, lieve luisterkinderen.
Snaveltjes toe.
Zo is het.
Zou jij nog iets willen roepen? Zou jij een keer It's a Rap willen roepen?
It's a Rap.
Komt ie.
Nee, maar dan even...
It's a Rap! Rap. Rap.